En daarna openen we Gods woord in het troostboek, Jesaja 42, is de schriftlezing, de versen 1 tot en met 12.
Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God, de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die de volken, dat daarop is, de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen af schreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen.
Gemeente, omdat ik hier nu, zo de Heere wil, 4 keer achter elkaar het woord mag bedienen, heb ik een kleine serie gemaakt. Daarvan is dan vanmorgen de eerste preek over de Vader die zijn Zoon aan ons voorstelt. Tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 42 en ik lees met u de versen 1 tot en met 4 nog. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En ik hoop dat als de Vader zijn Zoon, als de knecht des Heren aan ons voorstelt, dat u voor het eerst misschien wel in je leven of opnieuw deze zaligmaker begroeten en verwelkomen wil. Dat willen we naar de preek doen met Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoog, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. En wat er verder volgt, 4 en 5, het Psalm 24. En dan gaat het dus vanmorgen over de Vader die zijn Zoon voorstelt. Ziet, zegt hij, kijk eens. Hij stelt hem aan, ja, ook aan u voor, aan ons vanmorgen weer. En misschien dat u zegt, ja, ik ken hem al. Ja, Dan zegt u ook, als u hem kent, ik ken hem nog maar zo weinig, ten dele. Dan wilt u ook weer horen van wat de Vader zegt over zijn Zoon. En als u hem niet kent, dan weet u niet wat u mist. Wie de Zoon niet kent, wie het leven niet kent, wie de vreugde niet kent, het geluk. Wat is die arm? En die armen wil hij nu ook vanmorgen toespreken. En zegt de Vader, ziet, kijk eens, kijk niet aan hem voorbij, richt je oog op hem die ik gegeven heb tot een knecht. De Vader stelt dus zijn kind voor, maar hij noemt hem mijn knecht. En dan zien we in deze tekst, ja, er staat veel in, dat is zo, maar of je nou een korte of een lange tekst hebt, je kunt er toch altijd maar iets van zeggen. Dan zien we wat zijn werk eigenlijk is in de eerste plaats. Wat is dan het werk wat die knecht doet? Dat vinden we een paar keer genoemd. Vers 1, hij zal het recht voortbrengen, zelfs onder heidenen. En in vers 3 ook weer, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Dat is dus zijn werk. En dan komt het ook nog een keer in vers 4, dat hij zal slagen in zijn werk, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Dat is dus zijn werk. Maar wat bedoelt de Heere dan als hij dat zegt? Hij zal het recht tevoorschijn brengen, verheerlijken, groot maken. En dat maakt hem een ware en een eeuwige verlosser. Een verlosser die aangenaam is in de ogen van de Vader. En daarom zegt hij ook, mijn uitverkorene, in wie ik al mijn welbehagen heb. Omdat de Zoon het recht lief heeft, handhaaft. Maar daar ligt nu ook zaligheid, de hoop en de verwachting in voor een zondig mensenkind. Dat er aan het recht van God genoeg is gedaan. Want God is wel een vader, dat is waar. Hij is ook degene die rechten heeft als de schepper. En daar, van dat doel, om hem te eren als de schepper en de vader, zijn we afgevallen. Allemaal. En dat moet hersteld worden. En u kunt dat niet. En daar ben je hopelijk al achtergekomen. U zult dat nooit kunnen. Alles weer herstellen. Recht maken. Goed maken. Ja, verknoeien, dat kan ik wel. Alles weer verzondigen. Weer belijden tegenover de Heer. Ik heb het verbeurd, o Heer. Ik heb het weer verkeerd gedaan. Ik heb weer schuld. Maar aan het recht van God tegemoetkomen, dat kan ik niet. Nee, het hoeft ook niet. Want hij zegt, ziet, ziet, mijn knecht. De knecht die een moeilijk werk moet doen, want het recht handhaven, dat is dus voor mensen onmogelijk. Maar omdat het zo moeilijk werk is, al ben je de Zoon van God, zo zwaar en zo moeilijk is het, heeft hij ondersteuning, kracht nodig van van God de Vader. En dat wordt hem hier beloofd. Hij wordt naar de aarde gezonden, de knecht, met een belofte. God, de Vader, belooft hem dat hij hem ondersteunen zal. En zal geven dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Zoals de eerste Adam al heel gauw overigens viel, zo zal hij staande blijven. Hij zal niet opgehouden worden op de weg. Er staat, hij zal niet verbroken worden, niet verdonkerd. Dat wil zeggen, het komt in het licht allemaal. Het komt niet in de duisternis terecht. Het kan, komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Daar geeft de Vader een garantie van. En met die zekerheid is Jezus naar de aarde gegaan. Met die zekerheid dat zijn werk vruchten zal dragen. En die zekerheid, dat geloof, had hij waarachtig wel nodig, want hij maakte wat mee, hè, onder de mensen, hier op aarde. Zeker ook onder het volk Israël, het bondsvolk. En hij maakt het op de dag van vandaag heel wat mee. Aan weerstand, aan onwil, aan vijandschap, aan ongeloof, maakt hij allemaal mee. Maar hij zal slagen, want de Vader heeft hem gesterkt en sterkt hem steeds, zijn knecht. Hij heeft hem uitverkoren. Als het gaat over de uitverkiezing, dan denken we vaak aan mensen en dan denken we, het zijn misschien nog wel hele goede mensen die de Heer heeft uitverkoren. Ijverige mensen, vrome mensen, hè? Ja, dan zijn we remonstrants opeens. We dachten de remonstranten, hè? De Heer heeft goede mensen uitverkoren, die komen er. En dan zijn we allemaal wel een beetje remonstrants, dat moeten we afleren. We moeten leren van genade te leven. En er is eigenlijk maar één uitverkorene. Eén maar. Ja, één. Christus. Mijn knecht is mijn uitverkorene. En degenen die aan hem voorbij gaan, ondanks dat hij de zaligmaker is, zullen ondervinden dat ze de Vader tegenkrijgen. En er is niets ergens te bedenken dan dat. De Vader tegen, omdat ze zijn zoon verwerpen. Mijn knecht, mijn uitverkorene. Alles komt een beetje in een ander licht te staan. Niet waar, als we daarover nadenken, dat hij de uitverkorene is. Ja, maar Gods kinderen zijn toch ook uitverkoren? Dat zegt Paulus toch ook? Ja, 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 ja. Het zijn degenen die in Christus begrepen zijn en die in hun leven Christus te voet vielen en daarom vanmorgen deze preek. Het kan nog altijd, als het nooit eerder is gebeurd. Dit moet gebeuren ook als je nog een kind bent. Of heel jong nog. Dan moet het ook gebeuren dat we deze Christus erkennen. En de Zoon als de gift van de Vader omhelzen. En erkennen. En zodat we ook gaan zeggen tegen de Zoon. Mijn uitverkorene. Ja, is Heere Jezus ook uw uitverkorene? Dat is toch ook wel een vraag, hè? Hebt u hem uitverkoren? Zegt u, ja, u. U moet ik hebben. Anders is er geen leven, geen hoop, geen verwachting. U kiest mijn hart. Ja, daar moet het komen. En daar zal het ook komen, daar zorgt de knecht voor. Die zorgt overal voor. Ja, overal. Ziet, zegt hij, ziet. Kijk, vandaag ook weer. Mijn knecht, welk ik ondersteun. Niet omdat hij zwak is, maar omdat het werk toch wel heel zwaar ook is en er tegenstanders zijn. Dat moet ik dan maar gelijk even zeggen, natuurlijk niet allereerst de duivel hoor. Ja, dat is ook een tegenstander, dat heeft hij ook wel ondervonden. Die begon al gelijk, net als in het paradijs kwam die ook al zo heel gauw. Ze kwam die ook al heel gauw naar Jezus toe. Om te laten vallen, om dat werk onmogelijk te maken. Ja, dat is echt een aartsvijand. Maar de mens is het ook nog eens. In zijn onwilligheid en in zijn vijandschap. Dat heb u toch wel gezien, zeker al in uw leven? Of ben u nog steeds een vroom mensenkind? Die zelfs durft te zeggen, ja, ik bid al zo lang, ik wil wel, maar ik weet niet of God het wel wil. Ja, dat durven we rustig te zeggen. Vraagteken achter Gods wil. En daarom, hij heeft tegenstanders. Maar ondanks dat, dus ondanks de duivel, maar ook ondanks de zonde, ondanks de wereld en al zijn begeerlijkheden en zijn verleidingen en verzoekingen, ik ondersteun hem daarom en hij zal het daarom ook winnen. Mijn uitverkoren in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, ja, omdat hij knecht wil zijn. Dat moest Adam ook. Kind werd hij, maar ook knecht, tuurlijk. Al ben je 1000 keer een kind van God, je staat onder God. Onder God. Al ben je een lief kind van God, maar God staat boven je. Je vader, de vader, staat boven je. Die moet je gehoorzamen. Net zoals je aardse vader en moeder. Eer uw vader die in de hemelen is. Ja. Dus gehoorzaamheid. Maar Adam heeft dat verprutst en verknoeid al heel gauw. Net als ik. Ben net zo. En daarom is het heel vreemd als een mens altijd maar naar zichzelf blijft kijken en het van zichzelf blijft verwachten. Dat is vreemd, ja. Maar ja, mens is vreemd. En je moet naar hem kijken. Ziet, zegt de vader. Kijk dan naar hem, mijn knecht. Ja, het is echt een evangelie, een blijde boodschap. Maar de mens wordt wel buitengesloten. In al zijn werken en al zijn pogingen om wat te zijn voor God. De mens wordt er wel buitengezet, maar tegelijk binnengezet. Als hij het doet, dan zit je toch goed. Als hij alles doet, dan kom je er toch. Dan kan het toch. Als Christus alles is en doet, dan kan het. Dan kan het voor de grootste van de zondaren. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Ja, de Heilige Geest, die werkt altijd mee met de Vader en met de Zoon. Die is er vanmorgen ook, de Heilige Geest. Die was zonder mate op hem. Dat kan ik nog niet zeggen, maar dat komt wel. Maar op hem was het zonder mate, de geest, kracht van de geest. En daarom bleef hij staande. En hij zal dus, en dan herhalen we even die drie dingen, die teksten die ik net genoemd heb, in één woord, hij zal zorgen voor het recht. Dat wil zeggen dat hij de zaligheid zal verwerven, allereerst in een rechte weg. In een eerlijke weg. Een rechte weg. De zaligheid krijg je op een eerlijke manier. Zondaar. De zaligheid verwerf je op een echte, hemelse, eerlijke wijze. Naar het recht. Ja, naar het recht. Daar komen we nog wel meer op terug, maar dat moeten we even vasthouden. Het recht van de Heer was geschonden. Wij hebben hem niet erkend als vader en als Heere, gingen onze eigen weg. En ja, dan moet En daarom ben ik op deze tekst ook gekomen, naar aanleiding van de preek van vorige week zondagavond over Jesaja 1. Waar de Heer zijn volk gewoon Sodom en Gomorra noemt. Nou, dacht ik van de week ook nog. He? In Dordrecht ook weer zo'n gaymarkt en is alles in het roze en dan denk je, oeh. He? Toch? Lekker Sodom en Gomorra, alles kan tegenwoordig en mag. En dat was met Israël ook zo. Toen de Heer Jeruzalem aansprak, toen zei hij Sodom. Hij zei niet geliefde gemeente, maar Sodom. Zo waren ze. En dan zegt hij tegen dat volk. Ja, dat is ook weer de uitverkiezing waar ik niks van begrijp. Dan zegt hij tegen dat volk dat hij hun zonde wil vergeven. Al waren ze zo rood als karmozijn. Dat was de preek van zondagmiddag. Hè? Maar in dat eerste hoofdstuk staat dit, wat we hier in onze tekst vinden, al aangekondigd. Sion staat erin, vers 18 geloof ik, Jesaja 1, zal verlost worden. Ja, verlost worden, dat is een mooie boodschap, maar door recht. Door recht. God handhaaft het recht. En daarom heeft hij zijn zoon uitgezonden als knecht om de wil van de Heere te doen. En wat was de wil van de Heere dan? Ach, ja, zo is God ook. De zonde moest gestraft worden. Dat is het recht. Dat is recht. Dat is eerlijk. Ja, dat is eerlijk. God is eerlijk. God is de God van waarheid. God had het al gezegd. En God zegt niet, nou dat slik ik weer in. Nee, dat viel nooit ingeslikt hoor. Ten dagen als gij van de boom eet, zult ge de dood sterven. Het evangelie is niet dat God die dingen allemaal en die dreigementen allemaal inslikt en zegt, het gaat niet door. Nee, dat moet allemaal wel gehandhaafd worden. Want dat heeft God gezegd. Dat staat op de zonde, de doodstraf. Zie hier de vader, die zijn zoon heeft uitverkoren om een verworpene te worden. Want dat was het wat gebeuren zou als hij buigen zou onder Gods recht. Uitverkoren om een verworpene te worden. Dat is nu zo moeilijk in woorden uit te drukken. Hier staat je verstand gewoon een poosje stil. Nou, het is wel eens goed als dat verstand van ons stilstaat. Want we kunnen goed redeneren natuurlijk. Maar laat het er stil mogen staan. Uitverkoren om hem toe te rekenen de schuld van de mensheid. Dan krijg je straks in het troostboek Jesaja 53. Dat de Heer onze aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En dan krijg je die mooie zinnen in het avondmaalsformulier waar ik altijd weer zo diep ontroerd van raak. Dat de toorn van God jegens de zonde zo groot was. Ja, dat is God ook, hè. Dat de zonde tegen de Allerhoogste zo groot was, de toorn van God daarom ook zo groot, dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Mijn uitverkorene. En omdat de zoon dat heeft aanvaard en dat gewild, voor die weg heeft gekozen, is hij nu iemand in wie Gods ziel een welbehagen heeft. Die wil buigen onder het recht van God. Mijn knecht, mijn uitverkorene. Hij zal het recht voortbrengen. Hij zal het recht doen zegevieren. En dat heeft hij ook gedaan. Door de diepe weg te gaan van lijden en sterven. De zoon. Hij heeft het alles al gezien en voorzien. En daarom moest hij ook ondersteund worden. Want de duivel heeft hem tot het laatste moment aangevallen. Maar hij is staande gebleven. Ja, uit liefde tot zijn vader. Maar ook uit liefde tot zondaren, hè? Ja, uit liefde tot zondaren. Hij is staande gebleven. En hij heeft God betaald wat hij nodig, wat hij schuldig, wat wij schuldig waren, laat ik het zo zeggen. Hij heeft God betaald wat wij schuldig waren en niet kunnen betalen. Dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan. En de wet die wij overtreden hebben van 1 tot en met 10, dat heeft hij gedaan. Van 1 tot en met 10, hè. Heeft hij gedaan. Het recht heeft hij voortgebracht. De wet gehouden en de straf gedragen. Het is toch onbegrijpelijk? Dat heeft hij gedaan. Het recht voortgebracht. En daarom is er nu vergeving op grond van het recht. En dat klinkt natuurlijk, vooral in de oren van een zondaar die aan zichzelf is ontdekt, wel een beetje vreemd als je dan zegt dat je recht hebt op vergeving. Ja? Ja, ik weet wel wat ik zeg hoor. Recht op vergeving. Ja, want er is voor betaald. Voor die vergeving. Dat heeft de knecht gedaan. Die heeft zijn bloed gestort. De wet vervuld. De uiterste straf gedragen. En nu is er vergeving. En Johannes zegt in zijn brief dat God rechtvaardig is en daarom de zonde vergeeft. Rechtvaardig. Het is een daad van recht. Ja, ik heb er geen recht op. Ja, nou, daar ben ik met u eens hoor. En dat blijft tot je laatste snik geloven. Maar Christus heeft dat recht wel verworven. En u zou toch eigenlijk aan zijn wonderwerk van zaligheid tekort doen als u daaraan twijfelt en toch steeds zegt, als u dit weet, ja, maar ik. Ja, maar u weet niet wie ik ben, wat ik gedaan heb. Dan doet u geen recht aan het werk van de borg. Die niet een beetje heeft betaald, om ons een beetje een zetje in de goede richting te geven, maar die alles betaald heeft. En naar het recht van God alles volbracht heeft. Nou nu. Dat is zijn werk. Ja, en we zullen ook nog horen dat hij vanuit de hemel met dat werk voortgaat om dat allemaal te leren. Daarom is zijn geest ook op hem. Maar dat laat ik nou even zitten. We gaan nu naar de tweede gedachte. Hoe hij zijn werk doet. Nou, dan staat er in onze tekst, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. En dat heeft ook weer verklaring nodig natuurlijk, want we hebben zijn stem natuurlijk juist wel in onze straten gehoord. Toch? En hij heeft soms echt zijn stem ook verheven. Toen hij in de tempel stond, heeft hij met luide stem geroepen, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Ja, hij moest soms wel eens zijn stem verheffen, omdat de mensen doof waren. Maar daarvoor, hè. Maar hij heeft zijn stem verheven, hè. Met grote stem riep hij dat. Hij ging niet fluisterend over de aarde, maar hij sprak duidelijk. In onze straten heeft hij geleerd. Wat betekent dat dus eigenlijk als hier staat van de knecht, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Wel, dat betekent dat hij zo heel, heel, heel anders is dan bijvoorbeeld de leiders in de wereld, die vaak ook verleiders zijn, de politici, die van alles en nog wat beloven, en het niet nakomen. En ja, ik hou er niet van om daar een beetje over door te gaan, hoor. Maar ik zal het toch even noemen. Als je nou Trump neemt, hè, een schreeuw lelijk. Die heeft ook 1000 dingen al beloofd. Maar wat komt er van terecht? Hij zou in alle oorlogen even een einde maken, zei hij. Dus zo gaat het nou in de wereld. En mensen vliegen er nog in ook. Mensen zeggen, ja, dat is onze man. Daar kiezen we voor. Daar stemmen we op. En Jezus is zo heel anders. Die gaat heel rustig. Heel rustig zijn weg. Tot het einde aan toe. Wel doordacht, wel bewust. Hij heeft een doel voor ogen, dat verliest hij niet uit het oog. Ja, hij is ook degene die zijn belofte vervult. Maar dan niet op de manier waarop mensen dan van alles en nog wat beloven en het niet nakomen omdat ze het niet kunnen. Want wie kan nou aan alle oorlogen een einde maken? He, dat kan nummer 1, dat is de Heere, Psalm 46. Maar hij doet wat hij belooft. En hij gaat zo heel rustig zijn gang. Helemaal niet spectaculair is zijn geboorte. Geboren in Bethlehem stal. Als een kindje, klein en teer. Gewoon kind. En toen hij voorgesteld werd in de tempel en besneden werd in de tempel, keken de mensen ineens, gebeurde elke dag. Hij ging zo bescheiden ook zijn weg. Hij was nooit zenuwachtig. Zo van, oh, moet het nou goed komen? Dat komt nooit goed. Nee, heel rustig ging hij door. En dat is de betekenis van vers 2. Hij zal niets heel spectaculair, zoals mensen dat dan willen en verwachten, optreden, maar heel rustig. Hij kwam op een ezeltje Jeruzalem binnen. Ja, en niet op een paard. Hij was zo eenvoudig. Zo gewoon. Zo vriendelijk. Maar hij ging naar het doel. Om zondaren zalig te maken. Dat hield hij voor ogen. En hij verloor het niet uit het oog. Mooi, hè? Zo'n zaligmaker. Ja, echt iemand om te eren, om groot te maken. Tot in der eeuwigheid, hè? Toch? Zo één. Is dat ook uw liefste? Heb u hem al uitverkoren? Heb u al gezegd? Zo één moet ik hebben. Dat is degene die ik... Die al mijn liefde waardig is. Ja? Ja. Als het niet zo is, zou het wel tijd worden. Toch? Zou het wel tijd worden. Die de weg gaat. En daarom zal hij niet verdonkerd worden en ook niet verbroken worden. Wat er ook gebeurt, hij gaat gewoon heel eenvoudig door. En dan lijkt het erop alsof hij als hij naakt aan het kruishout hangt. De grootste loser aller eeuwen is. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen dat wij hem zouden begeerd hebben. Ja. Daar hangt hij aan het kruis. En ook daar heeft hij niet geschreeuwd, zoals die moordenaars. En zoals ik zou doen, zou moord en brand gillen. Zeker als je ten onrecht aan het kruis wordt geslagen. Toch? Als je ten onrechte gedood wordt, dan schreeuw je toch? Dan roep je, ik heb niks gedaan. Ik ben onschuldig. Dat kon hij roepen. kon hij roepen. Hij deed het niet. Hij zweeg. Hij was stil. Hij ging ondertussen door met zijn werk. En toen de duivel misschien dacht, ik heb het gewonnen, toen riep hij met zijn laatste krachten, het is volbracht. Mooi, hè? Ben u ook verliefd op hem? Heb u hem ook gekozen tot uw koning? Ach, hij is het zo waard. Hij is het zo waard. Nou, waar, voor wie? Dat is de derde gedachte. Voor wie heeft hij dat allemaal gedaan? Ja, dan staat er toch wel iets moois ook in de tekst als het gaat over de personen die hij op het oog heeft. Dan vinden we in vers 3, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Ja, nou ja, wat is nou een gekrookt riet? Dat is een gebroken rietstaf. Een rietstaf, dat is op zichzelf al een zwak dingetje, toch? Riet. Riet aan de oever van een rivier of een meer. Het gaat maar heen en weer, je kunt er niet op steunen. Nee. En laat staan, een verbroken riet, een gebroken riet, daar heb je niks aan. Dan kijk je er eens naar, dan loop je overheen, vertrap je, gooi het water in en drijft het daar in het water. Ja, verbroken riet. Of zo'n vlaspit, deden een beetje vlas, staken ze dan in brand en dan maakten ze daar de olielamp mee aan. Wel, als zo'n ding ging walmen, ja, wij hebben het dan beeld van een kaars, een walmende kaars. Nou, wat is dat nou? Dan gooi je de kaars weg, dan is het uit, over, afgelopen, toch? Ja, en dan staat hier dat hij zich juist over zulk soort dingen ontfermt. En dan gaat het natuurlijk over een beeld, het beeld van wie wij geworden zijn. Geliefde gemeente, hebt u hoop dat u zalig zult worden? Hebt u verwachting dat u straks zonder schrik voor God zal komen te staan? Of zegt u, hoe zal dat moeten? Omdat u nog altijd, ondanks dat zie van God, zie, kijk, zie naar hem, op uzelf blijft zien, naar jezelf blijft kijken. Het is waar wat u zei, u verzondigt het inderdaad ook elke keer. Ik verbeur het en verknoei het en verpruts het altijd weer. Dat is wel zo. Maar weet je dat de heiland nou echt gekomen is voor zulke tobbers en klagers, voor zondaren die het niet meer zien zitten en die denken, het wordt nooit wat met mij. Zal ik ooit wel goed aankomen aan de kusten der eeuwigheid? Die moeten zeggen, zal toch wel een wonder wezen, dat wel. Maar het is aan mijn kant zo onmogelijk geworden. En je maakt het jezelf ook steeds weer onmogelijk. O, die psalm had ik ook op kunnen geven. Bedenk ik nu, psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, sparen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun zweet, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn allemaal dierbaar in zijn oog. Dat is de Zoon van God ook. En vanmiddag zullen we horen dat hij daarin sprekend op zijn vader lijkt. Hij ontfermt zich. Hij ontfermt zich. Hij ziet naar het kleine en verachte. Net als dat kind, dat arme kind. Bij die Bedouinen. Pa verwachtte natuurlijk weer een zoon. Maar toen het een meisje was, ach en wee. Hij heeft het kind gelijk na de geboorte in het zand van de woestijn gegooid. En daar ging de karavaan weer verder en daar lag dat kind. In haar bloed. Een dode opgeschreven. De gieren cirkelden al boven dat kind in de woestijn. Totdat iemand voorbij kwam. En zijn naam was Jezus. En hij zag dat kind. En hij ontfermde zich over dat kind. Hij waste het en kleedde het. En het groeide op. En het werd van hem. Dat is de ontferming van de Heer Jezus. Gelooft u dat? We zijn hier wel in de kerk niet om ons ongeloof te demonstreren, hè? Maar om in geloof amen te zeggen op de prediking. Dat hij zo is. Hij is een ontfermer. En daarom heeft hij uit liefde voor zijn vader is hij deze weg gegaan. En heeft hij altijd ja vader gezegd als de vader hem een opdracht gaf. Maar hij heeft ook ja gezegd tegen een wereld in nood. En tegen een zondaar die de dood verdiend heeft. Liefde tot het verlorene dreef hem naar het kruis. Dat is iets wat wij in Christus nooit zullen begrijpen. Want zo zijn wij niet. We zijn helemaal niet zo, we zijn het tegenovergestelde. Onze liefde geven wij aan mensen die het verdiend hebben. En in onze ogen dan ja, lief zijn. Je kind bijvoorbeeld. Ja, daar ontferm je over. Dan ga je mee. Als ze naar het ziekenhuis moeten, ga je mee met je kind. Tuurlijk, daar ontferm je over. En over je lieve man en vrouw, als die op sterven ligt, dan help je hem of haar. Dan ontferm je over hem. En haar, want het is je man, het is je vrouw toch? Dat is onze ontferming. En nu de Heere. Hij ontfermt zich over het ellendige. Over het schuldige. Dat zul je niet begrijpen, u moet het ook niet proberen te begrijpen. Nee, het geloof aanvaardt. Maar wel in verwondering. In grote verwondering, dan krijgt de Heere de eer. Ten slotte, de Vader stelt dus aan ons vanmorgen zijn Zoon voor. En vanmiddag zullen we horen hoe de Zoon zijn Vader aan ons voorstelt. En dan zul je ook wat horen hoor. Want hij is zo vol van zijn Vader. Hij had het er altijd over. Ja, ik heb het ook nog wel eens over mijn vader, maar die is er niet meer. Maar hij had het over zijn vader, omdat hij er nog is en dezelfde gebleven is. En daarom, zondaar, kom tot hem. Daar ging het vorige keer ook over. Ja, en dan zeg je, ja, maar een mens komt niet, maar als je de liefde ziet, dat trekt, hè? Ja, tegen de liefde kun je niet op. Dat trekt. De liefde van de Vader. De liefde van de Zoon. De liefde van de Heilige Geest. Kom, verwelkom hem. En laten we dat doen op Psalm 24. Amen.